Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. We zetten de dienst voort met het luisteren en in ons hart mee opzeggen en zingen van Psalm 21. Het eerste en het vierde vers: O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen, uw heil zweeft hem voor de ogen en met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. En het vierde: Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. 1 en 4 van Psalm 21. Gemeente, dan doen we nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij in ons hart Psalm 64, het 10e vers: het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen weltevreen, terwijl zij hem hun harten wijden, zijn naam belijden. 64 vers 10. Laten we dan allen met mij in ons hart als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om de opening van het woord, om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Barmhartig en genadig God, eeuwige en almachtige in de hemel. U Heere, komen wij danken aan de middag van deze dag. Deze dag die zo anders is dan andere dagen die u apart gezet hebt. Ook uw opstandingsdag, o Heer Jezus Christus, zoals we het zojuist ook beleden hebben, dat u op de derde dag weer bent opgestaan en daarna opgevaren naar de hemel. Dat, o Heere, mochten wij gedenken in de afgelopen week. Dat heerlijke heilsfeit van uw zegenend en zegevierend opgaan terug naar de heerlijkheid in de hemel. Waar ook van gezongen werd: Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, Gij hebt het hem gegeven. Want u, Heer Jezus, u leeft tot in eeuwigheid, en met u zullen leven allen, die in dit aardse leven vol van gebrokenheid hun heil leren zoeken bij u. Zo zijn de dagen hem vermeerd, zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos, ja eeuwig. Heere, wat een troost, te midden van alle eindigheid en vergankelijkheid, waarmee wij in dit aardse leven zijn omringd. Want Heere, hoe goed we het ook in materiële zin mogen hebben, hoezeer het ons ook menselijk gezien voor de wind kan gaan, maar Heer, het kan ons niet redden. Wie zal zijn ziel redden van het graf? Zo zingt ook een van de psalmdichters. Dan alleen Hij, die altoos leeft, die eindeloos leeft bij U in de heerlijkheid. O Heere, wij bidden U, trek zo onze harten ook deze middag omhoog. Waar U bent, Heer Jezus Christus, aan de rechterhand van Uw Vader en van waaruit U verbonden bent met allen die tot U de toevlucht nemen telkens weer. U als bruidegom bent al boven, maar de bruid daarnaar verlangt U en die zal volgen. Want Heere, U bent niet werkloos nu in de hemel, maar U bent daarom ook voor ons te bidden. O Heere, wij bidden U. Heilige Geest, kom neer en open onze harten en geef dat we ook vanmiddag mogen horen en ophoren van wat U ons in Uw woord te zeggen hebt. Want Heere, daarom gaat het toch niet om aan te horen wat de mening of het overdachte is van een van Uw dienaren. Maar dat we horen, Heere, wat de Geest tot de gemeente heeft te zeggen. En wat het onze vrede dient en tot eer en glorie van Uw grote naam is. En Heere, wil daartoe alles wat in de weg kan staan. Zoveel gedachten kunnen ons hoofd, ons hart bezetten. Zoveel kan er zijn, Heere, dat ons afleidt. Ook Uw grote tegenstander, de Satan, zal het proberen. We bidden U, o God, o geef hem geen kans. Maar verheerlijk Uw naam. En laat zo, Heere, Uw woord rijk mogen klinken. Het zij tot vermaning, tot opscherping, tot oproep, het zij tot vertroosting en tot bemoediging. Heere, U weet wat wij allen nodig hebben. Zegen ons daarin, zowel in het spreken, wil alles geven, Heere, wat nodig is, maar ook in het horen. En hoor ons zo uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. We openen het woord van God vanmiddag, gemeente, in het evangelie zoals de apostel Johannes ons dat beschrijft. En wel in hoofdstuk 14. Daar lezen we woorden die Jezus gesproken heeft tot zijn discipelen 6 weken voordat hij terugging naar de hemel. Namelijk op de avond van het laatste Pascha dat hij hier op aarde vierde en waarin hij in die paaschaalmaaltijd, dat weet u, het veranderde in het avondmaal. Dan lezen we vanuit hoofdstuk 14, de versen 15 tot en met 31. Het woord van de Heere komt daar als volgt tot ons. Daar zegt Jezus, als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn Vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het dat u zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. En nu heb ik het u gezegd, voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Ik zal niet veel meer met u spreken, want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en doe zoals de Vader mij geboden heeft. Sta op, laten wij hier vandaan gaan. Tot zover de schriftlezing voor vanmiddag. Het uitgangspunt voor de preek vindt u in het eerste gedeelte van het 28e vers, waar Jezus zegt, u hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer naar u toe. Dat betreft een belofte van Jezus gaan en komen. En die belofte die wil ten eerste gehoord worden, ten tweede geloofd worden en ten derde verwacht worden. De belofte van Jezus gaan en komen wil gehoord, geloofd en verwacht worden. Ter inleiding daarop luisteren we nu eerst en zingen we in ons hart mee uit Psalm 130... En wel het derde en het vierde vers. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. En het vierde hoopt op de Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. We horen dus, gemeente, vanmiddag de belofte van Jezus gaan en komen. Een belofte die gehoord, geloofd en verwacht wil worden. En dat naar aanleiding van Johannes 14, vers 28a. U hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer naar u toe. Datzelfde zegt Jezus ook in het tweede gedeelte van vers 18, ik kom weer naar u toe. En dat die belofte ook geloofd wil worden, lezen we onder andere in vers 29, opdat wanneer het gebeurt, zegt Jezus, u zult geloven. Gemeente, scheiden doet lijden, zo luidt een bekend gezegde. Je ziet dat bijvoorbeeld als soldaten worden uitgezonden naar oorlogsgebieden om daar op vredesmissie te gaan, om daar een beschermende rol te vervullen. Vaak voor een aantal maanden achter elkaar. Dan vloeien er veel tranen bij het afscheid van vrouw en kinderen. Nog erger en ingrijpender wordt die pijn gevoeld als iemand die ons dierbaar is, ons ontvalt door de dood. En behalve emotionele pijn kan dat ook leiden tot verwarring en onrust. Een zodanig door elkaar geschud worden dat het ons helemaal uit het evenwicht brengt. Ja, inderdaad, scheiden doet lijden, hè, altijd weer. Wel, bij de hemelvaart van Jezus is er ook sprake van een afscheid dat heel erg ingrijpend was voor zijn discipelen. We hebben dat afgelopen donderdag gehoord, hoe Jezus voor de ogen van de discipelen werd opgenomen in de hemel. Terug naar de plaats waar hij vandaan kwam, de hemelse heerlijkheid. Terug naar de feestzaal van God. Want dat is het. Want in de hemel daar is geen zonde, geen lijden, daar zijn geen tranen. Daar is geen verdriet en daarin is geen dood. Maar alles is daar vol van de blijdschap en de vreugde in God. O gemeente, als je daarover na gaat denken, wat moet dat heerlijk zijn? Denkt u ook niet? Een plaats waar geen zonde meer is. Geen tranen, geen rouw, geen verdriet. Maar alles alleen maar vreugde. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Daarheen ging Jezus terug. En zo hebben ze hem nagestaard. En verbaasd, en misschien ook wel in verwarring, bleven ze maar omhoog naar de hemel kijken. Totdat een wolk hem aan het oog onttrok. En het was alsof de Heere met die wolk hen een hand voor de ogen hield, omdat ze het binnengaan van de Heere in de hemelse heerlijkheid niet zouden kunnen verdragen. Het is te groot, maar ook te teer. Want niet hun ogen, maar hun harten moeten naar de hemel worden opgeheven. O gemeente, en wat zien we dan toch weer heerlijk, dat Christus de zijnen nu nooit vergeet of aan hun lot overlaat. Geen moment. Ook niet als hij daadwerkelijk van hen weggaat. Want terwijl Jezus dan opvaart naar de hemel en de discipelen hem nastaren, dan staan er ineens, ze hebben het niet eens gemerkt, twee engelen bij hen. Jawel, gezonden door Christus om hen te vertroosten. En wat zeggen die engelen? Deze Jezus die van u is opgenomen in de hemel, zal op dezelfde wijze als u hem naar de hemel hebt zien heenvaren, weer terugkomen. En met die woorden worden de discipelen herinnerd aan de woorden die Jezus sprak na de laatste paaschamaaltijd. En het eerste avondmaal, wij noemen het meestal het laatste avondmaal, maar het is natuurlijk het eerste. 6 weken daarvoor. We lazen daarvan een gedeelte uit Johannes 14. En hoofdstuk 14 tot en met 16, dat is in feite één lange afscheidsrede van de Heer Jezus. aan de avondmaalstafel op de avond voor zijn dood dus aan het kruis, spreekt Jezus indringend met zijn discipelen over zijn naderende afscheid. En hij vertroost ze dan door hen te wijzen op de komst van de trooster, met een hoofdletter, de Heilige Geest. En over die trooster zullen we, als de Heer het geeft en als hij niet eerder terugkomt, volgende week horen. Maar al voordat de Heilige Geest komt, zijn het bij de hemelvaart die engelen die de ontredderde discipelen herinneren aan wat Jezus over zijn heengaan al tot hen gezegd heeft. Meent en dat tekent ons de zorg voor zijn schapen, voor zijn kerk, voor zijn gemeente. Jezus laat de zijnen niet in het onzekere, maar hij wil ook ons ervan doordringen dat we van hem op aan kunnen. Dat hij inderdaad ons geen niet als wezen heeft achtergelaten. En zo komen we dan bij onze tekstwoorden voor vanavond. U hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weer naar u toe. Ja, inderdaad, ze hebben het gehoord. Niet één keer, maar meerdere keren zelfs. Hoe vaak al had Jezus niet gesproken over de reden van zijn komst en dat het kruis wachtte. Maar ook dat hij weer zou opstaan en weer terug zou gaan naar de Vader in de hemel. Ze hadden het allemaal gehoord, jazeker. Maar hadden ze het ook verstaan? Want dat is nog heel wat anders. Begrepen wat Jezus bedoelde. O gemeente, wat is het belangrijk om goed naar de Heere te luisteren. Naar het woord van de Heere te luisteren, iedere keer weer. Ook als we ons al mochten overgeven aan Gods genadige leiding in ons leven. Want wat blijkt dat tegelijkertijd ook altijd weer moeilijk. Niet alleen om de Heere te geloven op zijn woord, maar eerst al om goed te luisteren naar wat hij zegt. U hebt gehoord. Ja, als we de discipelen dan zo ontredderd zien staan bij zijn hemelvaart, dan kun je je het afvragen. Hè? Hebben ze het wel gehoord, wat Jezus in dat gesprek na het avondmaal heeft gezegd? In onze tekstwoorden komt de heiland dan nog eens terug op twee bijzondere uitspraken die hij in zijn afscheidsrede heeft gedaan. Namelijk over zijn gaan en over zijn komen, zijn terugkomen. Hebben ze dat echt wel begrepen? Want daarin verkondigde hij hen het evangelie van hemelvaart immers. En daaraan gekoppeld die belofte van zijn gaan en van zijn komen. En dat evangelie, gemeente, die belofte wil allereerst gehoord zijn en gehoor vinden. Er wordt wel eens gezegd, en daar zijn we het vast allemaal wel mee eens, dat het in de kerk en in de preek niet zozeer gaat om wie het zegt, maar om wat er gezegd wordt. Ik denk dat we het daar allemaal wel over eens zijn. Anders gezegd, de boodschap die is belangrijker dan de boodschapper. Maar wat is vaak de realiteit? Kijk ook maar naar de politiek. Wie is er een goed politicus? Nou, vaak is dat hij of zij die goed overkomt. En die het heel goed en aansprekend kan brengen, die charisma heeft. Dat is vaak meer bepalend en belangrijker dan de inhoud van wat zo iemand zegt. En dan kun je het je afvragen, gemeente, zijn we ook als kerk niet te veel domineeskerk geworden? En dan bedoel ik dit, dat we preken, aanhoren en beoordelen als het verhaal van de betreffende dominee. En als de man dan goed overkomt en boeiend is, ja, dan was het een goede preek en dan is het een goede dominee. Waardoor de knecht vaak meer eer krijgt dan de koning zelf. Maar gemeente, gaat het daar nu om? Nee toch? Natuurlijk is het niet onbelangrijk hoe de preek gebracht wordt, of dat boeiend is of saai en dat soort dingen. En natuurlijk is het belangrijk en moet een dominee ook zijn best doen om het zo eenvoudig mogelijk, maar ook zo aansprekend mogelijk te brengen. Maar gemeente, horen we achter de boodschapper in de persoon van de dominee nu ook zijn opdracht geven? Hebben we oor voor wat de Heere door middel van zijn dienstknecht ons wil zeggen, wie dat dan ook is? Want als we werkelijk zo gaan luisteren met zulke oren, dan maakt het ook niet meer uit wie hier op de kansel staat. En dan zal het waar zijn dat het de ene keer wat aansprekender en boeiender is dan de andere. Maar dat is niet bepalend. U hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, zegt de Heer Jezus. En dat ik, dat krijgt hier in deze tekst de nadruk. Ego in het Grieks, hè? Ik. Ik heb het u gezegd. Jezus zegt niet, er is tegen u gezegd, maar ik heb het u gezegd. En die ik, dat is toch niet de eerste, de beste, maar hij is de Heere en de zaligmaker. O gemeente, wat een heerlijkheid als we zo aan zijn lippen mogen hangen. De stem mogen horen van hem in wiens opdracht de dominee spreekt en preekt. Al dan niet boeiend en bevlogen. En hij spreekt gewis, ook zo'n belofte, tot elk die voor hem leeft. Dan kan er soms uit een in onze ogen saaie preek veel meer zegen voortkomen dan in onze ogen hele boeiende preek. Heerlijk als we zo in de kerk zitten of thuis met ons verbonden zijn. En ik begrijp best dat het ook thuis best heel lastig kan zijn om goed je aandacht erbij te houden. Maar er staat de Heere ook niet in de weg. Heerlijk als we zo mogen luisteren dat de dominee wegvalt. Omdat we de Heere zelf tot ons horen spreken. En zijn boodschap tot ons laten doordringen. En gemeente, dat gaat niet vanzelf. Nee, dat gaat niet vanzelf. Daarvoor is het nodig, ja, dat we ons er ook voor inspannen en ons erop toeleggen om ook te willen horen wat de Heere spreekt. En dat is een horen met de houding van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Met een behoeftig en een verlangend hart. En zo mogen we het ook vandaag weer horen. Hebt u het vanmorgen mogen horen, vanavond weer, en dat is ook nodig, iedere keer weer. Opdat het komt tot geloven. Want niet alleen moeten we het horen, maar ook geloven. Zo zegt vers 29 ook. En dat brengt me bij onze tweede gedachte. De belofte van zijn gaan en komen, die wil ook geloofd worden. U hebt gehoord. Zo begint Jezus. En dan bepaalt hij zijn discipelen eerst bij wat hem zelf zal wedervaren. Ik ga heen, zo klinkt het dan. Maar dat is geen heengaan als een definitief vertrek. Jezus gaat er niet vandoor, om zo te zeggen, waardoor ze hem voorgoed kwijt zijn. Daar waren de vijanden onder Israël en uit de volken wel op uit geweest. En ook de duivel had er alles aan gedaan om van Jezus af te komen. Denk maar aan de kindermoord in Bethlehem. Denk maar aan zijn vlucht naar Egypte. Denk maar aan zijn verzoeking door de duivel in de woestijn. Maar het is niet gelukt. Nee, Christus heeft de dood en de duivel overwonnen. En daarom gaat hij heen. Niet weg, maar hij gaat heen. Ergens naartoe. Waarheen? Wel, dat is de volgende stap, naar de volgende stap in zijn heilswerk. Naar de Vader, naar de Vader. Zegenend en zegevierend vaart hij straks voor het oog van de discipelen op, om de schat die hij heeft buitgemaakt de hemel in te dragen en te brengen voor de troon van zijn Vader. En dan zal hij zeggen, Vader, ik heb volbracht het werk dat u mij had opgedragen. Ik heb ze vrijgekocht, allemaal die u mij gegeven hebt. En daarom, Vader, wees niet langer toornig op ze, want ik heb ze met u verzoend. Ik heb mijn leven gegeven in hun plaats. Gemeente, dat is hemelvaart. Geen verdrietige, maar een blijde gebeurtenis. Het betekent immers de kroning van de koning. En in de hemel, daar is al blijdschap over één zondaar die zich bekeert. En hoe groot zal dan de vreugde niet geweest zijn toen de zaligmaker zelf de hemel weer binnenkwam, als hoofd van al die zondaars die nog bekeerd zullen worden. Het betekent voor Jezus niets dan heerlijkheid. En het betekent voor al de zijnen niets dan zaligheid. Want ook dat heeft Jezus gezegd, ik ga heen niet zomaar, maar om u plaats te bereiden. Om een plaats voor u, voor jou, gereed te maken. In het Vaderhuis met de vele woningen. Zo lezen we aan het begin van dit hoofdstuk. O gemeente, wat een heerlijke uitdrukking is dat. Het Vaderhuis met de vele woningen. Dat geeft allereerst al aan de ruimte die er is bij de Heer. De rijkwijde, de omvang van zijn genade. Maar ook het Vaderhuis daar waar je je geborgen weet. En waar je je thuis voelt. Waar je veilig bent. En dat Vaderhuis, dat staat weer open. Dat Vaderhuis is een thuis voor alle zondaren die tot Jezus hun toevlucht nemen. Deed u het al, tussen haakjes, vluchten tot hem, zodat jij ook mag weten straks, na dit leven zal ook een van die woningen voor mij daar gereed gemaakt zijn. Het Vaderhuis staat weer open, gemeente, ook dat is een aspect van Jezus' hemelvaart. Het offer dat Christus bracht aan het kruis, dat vormt als het ware de sleutel waarmee het Vaderhuis weer werd geopend. Want het was immers gesloten vanwege onze zonden. Jawel, wij hebben die deur achter ons dichtgeslagen. Maar door Gods genade en door Christus' peilloze liefde voor ons zondaren is het weer open. Nee, staat het niet op een kier, maar staat het wagenwijd open. En daarom, gemeente, is hemelvaart ook geen kwestie van verdriet, al is er wel sprake van afscheid, maar een zaak van blijdschap. Ook op de wezenzondag vandaag hoeven we daarom niet te treuren. Maar alleen het geloof ziet dat, omdat het geloof weet waar Christus nu is, aan de rechterhand van de Vader in de hemelse heerlijkheid, daar zal ik ook zijn. En daarom gaat het voor wie gelooft toe naar de eeuwige heerlijkheid en de ongestoorde zaligheid. U hebt gehoord dat ik gezegd heb. En dan komen we dichterbij, gemeente. Want ook wij hebben het hemelvaartsevangelie gehoord. Niet alleen afgelopen donderdag, maar misschien al wel 60, 70, 80 keer of jaar in uw leven. En waar het echt gehoord wordt, ja, daar wordt het ook geloofd. En dan geloofd in de zin van dat we ons daaraan toevertrouwen. Dat we ons daaraan overgeven. Want dat is geloven immers, vertrouwen op wat de Heere zegt in zijn woord en je daaraan uitleveren. Dan zien we ook wat voor het natuurlijke oog verborgen is. Namelijk Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De Heere wijst zijn discipelen hier dan ook op het allesbeslissende belang van het geloof. Het evangelie, ook dat van hemelvaart, wil geloofd worden. Jezus zegt het in vers 29. Ik heb het u gezegd voordat het zal gebeuren. Waarom dan? Opdat, dat is het doel. Wanneer het gebeurt, u zult geloven. Horen moet dus leiden tot geloven. En dat is het werk van de Heilige Geest. Het werk van de trooster die de plaats van Jezus zal innemen na zijn hemelvaart en wiens komst ook hier al beloofd wordt door Jezus. En gelukkig maar, gemeente, dat Jezus wegging en dat de Heilige Geest kwam. Ja, echt. Soms hoor ik mensen in het pastoraat wel eens zeggen als het over geloven gaat en dat het best wel eens moeilijk is en ik wou, zeggen ze dan wel eens, dat ik geleefd had toen de Heer Jezus nog op aarde was. Dan zou het veel gemakkelijker zijn. Als ik dan zijn wonderen zou zien, of als ik hem gewoon vragen kon stellen en zijn preken kon horen, dan zou geloven gemakkelijker zijn. Nou, gemeente, dat is nog maar de vraag. Want kijk dan eens wat er gebeurde toen Jezus werkelijk ging preken en zei waar het op aankwam. Wie achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Ja, hem volgen en geloven toen hij al die wonderen deed, dat ging wel. Maar toen het daarop aankwam, wat lezen we dan? Velen keerden zich van hem af. Deze reden is hard. Dit is een harde preek. En toen was de behoefte om te geloven, was ineens veel minder. Nee, ik denk niet dat dat zou helpen. Maar goed, stel je voor dat Jezus wel gebleven was. Dan hadden we om te kunnen geloven allemaal naar Israël gemoeten. Want Jezus, hij was gebonden aan zijn lichaam hier op aarde. Kon maar op één plaats tegelijk zijn. En daarom gelukkig dat hij ging en dat de Geest kwam, want de Heilige Geest, die kan overal tegelijk zijn. Net als de wind. Want het is de Heilige Geest nu die zorgt dat waar de naam van Jezus verkondigd wordt, dat mensen tot geloof komen. Hun tegenstand, hun weerstand opgeven. Wereldwijd. Op elk moment en op iedere willekeurige plaats. De gemeente, altijd komt het weer op het geloof aan. Niet voor niets beleden onze Duitse vaderen al dat het evangelie gepredikt moet worden, dus gehoord, maar wel met bevel van geloof en bekering. Want de boodschap gaat nooit vrijblijvend uit. Ook vandaag niet. En zalig u en jij, als we onder die verkondiging nu de stem horen van hem die naar de hemel is teruggegaan. En zo, ons hart wordt verbroken en we worden gebracht aan de voeten van de Heer Jezus, om het te horen uit zijn mond. Uw zonden zijn u vergeven en u zult met mij in het Vaderhuis zijn. Zo wordt de band gelegd met Christus. Dat kun je niet in woorden uitdrukken, je kunt dat niet verklaren. Maar zo werkt de Geest het wel, je gaat het toestemmen. Je gaat op een gegeven moment zeggen, het is waar wat daar gezegd wordt of wat ik hier lees in het woord. Je leert het toestemmen, je hart wordt veranderd, wordt vernieuwd. Het wordt als het ware omhoog getrokken. En zo leren we dan ook zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Aan de rechterhand van de Vader. En daarom, gemeente, troost. Troost bij het naderende afscheid. Want dan moeten we ook bedenken, gemeente, dat Jezus de gang naar het kruis nog moest maken toen hij deze dingen zei. Aan de vooravond van zijn lijden en sterven spreekt de Heiland over de hemel. Dat heengaan ziet ook daarop. Zoals hij dat ook aan het kruis zou doen tegen de moordenaar naast hem. Heden, vandaag, zul jij met mij in het paradijs, in het Vaderhuis zijn. In de hitte van de strijd richt hij het oog al op de kroon. De weg die loopt door de dood en het graf heen, door de diepte heen, die loopt uit op de heerlijkheid van het Vaderhuis. Dat bepaalt de troost en de vreugde van het evangelie van hemelvaart en van deze belofte. Gemeente, en dan wij. Worden wij ook vertroost en zijn we verblijd als we horen en hoorden over de hemelvaart van Christus? Of raakt het ons helemaal niet en zegt het ons niet? Gaat het langs ons heen en horen we het aan als iets van een ver verleden? Dat we donderdag misschien ook geluisterd hebben. En toen de dienst afgelopen was, dachten, nou, dat is, hebben we weer gehad. Dat was hemelvaart, volgend jaar weer. Maar gemeente, ik hoop het niet, want wat ben je dan arm. Want dan missen we de gemeenschap met de Heer Jezus, waardoor je hart omhoog getrokken wordt. Naar Hem, naar zijn heerlijkheid en genade. Dan zoek je in je leven nog niet de dingen die boven zijn waar Christus is. Maar dan zit je nog helemaal vast aan alle dingen van deze aarde. Dan moet er nog veel bij u, bij jou veranderen. Want als de hemel je vaderland nog niet is, en als dat zo blijft, dan zullen we het vaderhuis niet binnengaan, maar voor eeuwig buiten de heerlijkheid van God moeten wegzinken. Dan is het niet zalig, maar dan wordt het rampzalig. En je moet er toch niet aan denken, gemeente, dat ook maar één van ons, zoals we hier bij elkaar zijn of thuis meeluisteren, dat het ook maar voor één van ons zal gelden. Maar dat hoeft ook niet, want daarom juist zijn we in Gods huis, om dat evangelie van hemelvaart weer te horen. En die beloften te horen verkondigen, en door middel van de prediking wil God nu bereiken dat we het gaan geloven. En dat ons hart erdoor wordt opgetrokken tot God, om je te verblijden in zijn vriendelijk aangezicht en in de thuiskomst van Jezus. Om zo ook de troost te mogen ondervinden midden in de strijd hier beneden. Want dat is het toch. Strijd. Toch elke dag weer. Je wilt zo graag de Heere volgen, maar elke dag weer ontdek je. Er is weer zoveel verkeerd gegaan. De aanvechting en de twijfel, die zijn er zomaar weer. Om in alle aanvechting en twijfel dan verzekerd te zijn van zijn hartelijke liefde en trouw. Om ook ons oog midden in die strijd te richten op de kroon die wacht. Daarom wordt het ook iedere keer weer verkondigd. De kroon die wacht, het altijd bij hem zijn. U hebt gehoord. En dat gehoorde wil ook geloofd worden, zo hebben we gezien. Maar er is nog meer. Want gemeente, dat wil in de derde plaats die belofte ook verwacht worden. Gemeente, Gods werk gaat door. Echt waar. Jezus gaat, maar zijn gaan betekent geen definitief afscheid. Het wil niet zeggen dat Jezus er een punt achter zet. Want Jezus zegt niet alleen ik ga heen, punt. Maar er volgt nog iets achteraan. En ik kom weer naar u toe. Twee dingen dus. Gaan en komen. Er staat letterlijk, ik ga heen en ik kom naar u toe. Het woordje weer staat in uw Bijbeltje schuin gedrukt. Dat betekent dat het niet in het oorspronkelijke, in het Grieks, in de grondtekst staat. Ik ga heen en ik kom naar u toe. Dat geeft verwachting. Gemeente, dat biedt perspectief. Want dat betekent dus geen einde, maar slechts een tijdelijke onderbreking van het samen zijn. Net als de soldaten die op vredesmissie gaan. Soms voor een aantal maanden. Dan geeft dat pijn. Dat doet wel pijn, maar tegelijkertijd is er ook de hoop en de verwachting. Dat ze na die maanden weer terug zullen zijn. En de gemeenschap met elkaar weer hersteld wordt. Nu gescheiden, dat wel. Maar dan weer bij elkaar. En daarom blijft er ook bij de achterblijvers de verbondenheid met hen. Ondanks dat ze duizenden kilometers verderop zitten. De gemeente, zo is het hier eigenlijk ook. Want Jezus ging, maar dat betekent geen eindpunt. Hij ging om als koning gekroond te worden en met eer en heerlijkheid bekleed te worden. Om het vaderhuis definitief te ontsluiten en op zijn tijd de hereniging met al de zijnen te bewerkstelligen. Ik kom naar u toe, dat is de belofte. En dat is ook de verwachting van allen die in geloof met hem verbonden zijn. Gemeente, het hemelvaartsevangelie kent daarom ook verwachting. De hoop en de verwachting op een hereniging die dan voor eeuwig zal zijn. Hebt u die hoop, heb jij die verwachting ook? Want Jezus komt, jazeker. We hebben het ook beleden, hè, zojuist. Van waar hij komen zal, jazeker. Hij komt eerst door de trooster. De Heilige Geest te sturen. Het wordt Pinksteren. En de Heilige Geest zet het werk van God op aarde voort. En dat geldt ook nu. Hij bewerkt zondaren om ze geschikt te maken voor het Vaderhuis. Door het geloof in het hart te planten en zo te verbinden aan Christus. Aan Hem die nu met eer en heerlijkheid gekroond is. En als het getal vol is van hen die het vaderhuis zullen bewonen, dan komt hij zelf, om dan allen die in hem hun heil en hoogst geluk zijn gaan beschouwen, definitief tot zich te nemen. Gemeente, dat is de troost en de verwachting voor het geloof. Kennen we die troost en hebben we die verwachting? Want gemeente, daar gaat het naartoe. Want u zegt misschien wel, ja dominee, dat klinkt allemaal mooi, maar wat zie je er nu van? En jullie jongelui zeggen het misschien ook wel, wat merk ik er nou van dat Jezus naar de hemel is gevaren en daar met eer en heerlijkheid gekroond is. En dat hij gezegd heeft, alle macht in hemel en aarde en op aarde, die zijn van mij. Dat is mij gegeven. Ik begrijp die vraag, want inderdaad, op het eerste gezicht zie je daar niet veel van. Of zeg maar gerust niets. Als je zo om je heen kijkt. Denk alleen maar aan de huidige gebeurtenissen in Israël. Maar nog veel meer. In heel de wereld. Als je alles dan ziet. De omstandigheden die er zijn. Hoeveel ongerechtigheid er is. En onvrede. Dan zeg je ja wat. Waar zie je er nou wat van? Je ziet eerder het tegenovergestelde. Namelijk een wereld waarin de zonde en de ongerechtigheid gekroond lijken te zijn. En waar elke dag duizenden graven worden gedolven. En wat zien we ervan in ons eigen leven? Zeg het maar voor uzelf. Krijgen we de zonde eronder? Slagen we erin om heilig voor de Here te leven? Zijn we werkelijk verlost van de angst voor de dood? Nee, het lijkt er allemaal nog niet veel op, zegt u. En ik zou zo graag meer op Christus willen lijken. Dat is mijn verlangen geworden. O gemeente, wat is het dan belangrijk? Dat we niet zien op die omstandigheden, want inderdaad, die lijken het tegendeel te bewijzen. Maar het geloof ziet telkens weer op Christus. En hecht zich en vindt houvast in de beloften die hij gegeven heeft. Want die zijn vast en die zijn waarachtig. Niet omdat de dominee dat zegt. Ook niet omdat de kerk dat leert en beweert. Maar omdat God zelf het zegt. En omdat Jezus Christus met zijn bloed die beloften ook heeft ondertekend en verwezenlijkt heeft. Wat een troost dan dat Jezus heen ging. Om die buit binnen te brengen, om de Vader zijn verzoeningswerk te tonen. Want als ik dan weer voor de zoveelste keer gestruikeld ben, ontrouw ben geweest, en God weer hebt beledigd en vertorend hebt, dan treedt hij weer tussen bij de Vader en zegt hij weer: Vader, wees niet boos op hem, op haar, want u bent toornig op mij geweest. Gemeente, aan het kruis heeft het geklonken. Het is volbracht. Dat is de troost voor het geloof. Maar tegelijkertijd geldt ook: het is nog niet voltooid. De voleinding die staat nog uit. Dat heilsfeit, het laatste stapje in het heilswerk van God. Eerst bij zijn wederkomst zal hij verschijnen in al zijn macht en majesteit en heerlijkheid, om dan tot zich te nemen allen die zijn verschijning lief kregen, om dan volmaakt hem eeuwig de lof en de dank te brengen. En daarom is er bij Gods kinderen ook een stil verlangen en een heimwee naar dat volmaakte. Gemeente, denkt u dat nou nooit? Wat een heerlijkheid dat zou moeten zijn. En dat hij daar ook naar verlangt. Te meer als je zelf weer gestruikeld bent. Wat moet het toch heerlijk zijn om nooit meer te zondigen. Om eeuwig hem ongestoord en in alle volmaaktheid te verheerlijken. Want een christen die leeft, als het goed is, niet bij de dingen die nu zijn. Daar heb je wel alles mee te maken en daar heb je ook je taak en je plicht in. Maar leef niet bij wat nu is, maar een christen die leeft bij wat komt. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Er is zo'n lied, u kent het denk ik vast wel, hoog omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. En als u het lied kent, dan zullen we er waarschijnlijk allemaal mee instemmen en zeggen: ja, zo is het, zo is het. Hier beneden is het niet. Maar gemeente, straalt onze levenshouding en onze levensstijl, zeg maar, vaak niet uit. Hier beneden is het wel, als we eerlijk zijn. Dat we toch alle kaarten, als het ware, zetten op het leven hier en nu. O gemeente, zie hoger, zie op hem die het volbracht heeft en die het offer de hemel heeft binnengebracht en die gezegd heeft: ik kom weer naar u toe. Om zo daar ook naar uit te gaan zien. Nee, niet dat dat elke dag even sterk leeft en dat je dat elke dag bij stilstaat, maar toch zo bij tijden dat je zegt: ja. Want weet u, dat leert ook alles van hier beneden relativeren. Zowel de mooie dingen die er natuurlijk ook zijn. En wat is het heerlijk als je mag zeggen: het gaat me voor de wind en ik ben gelukkig. Ik zit lekker in mijn vel. Dank er de Heere maar hartelijk voor. Maar waak er ook voor om daar nu alles aan van af te laten hangen. Als ik dit maar heb en dat maar houd, dan ben ik tevreden, dan ben ik gelukkig. Nee, dat leert het ook relativeren. Want dan weet je hoe mooi het leven ook zijn kan, maar er is iets dat daar ver bovenuit gaat. Het leert ook relativeren de moeilijke dingen van het leven, de diepten. Dan kunnen we het heel moeilijk hebben en het kan heel diep gaan. Ik onderschat dat zeker niet. Maar ook dan weet je, hoe moeilijk het ook is. Paulus noemt het een verdrukking van 10 dagen. Met andere woorden, dat gaat voorbij. Dat je er zo overheen mag zien. En te midden van alle moeite en zorg toch mag weten. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. En zo krijgt ook als het ware dat verlangen, dat heimwee naar het volmaakte, naar het altijd bij hem zijn, steeds meer vorm. Want Jezus zegt er dan ook nog wat bij. In vers 2 zegt hij: om u tot, dat hij terugkomt, om u tot mij te nemen, opdat u mag zijn waar ik ben. Kijk, en dat is nou de troost voor Gods volk. Aan die belofte klemt het geloof zich vast. En dat is tot troost en bemoediging te midden van het leven hier beneden. Gemeente, jonge vrienden, kent u dat heimwee, dat heilige heimwee en verlangen naar Christus en naar het Vaderhuis? En als u nou moet zeggen dat u daar niets van kent, Als u altijd enkel met de wereld geleefd hebt, dan zult u ook, als het zo blijft, met de wereld sterven. Dan is je leven zonder hoop, dat moeten we elkaar ook eerlijk zeggen. Want dan heb je geen uitzicht en is er geen verwachting. Heeft u nog geen thuiskomen bij God, geen vaderhuis waar u verwacht wordt? Wie weet hoe spoedig hij komt, of hoe spoedig hij u oproept om voor hem te verschijnen. Dan is zijn wederkomen niet zegenend, maar dan is het veroordelend. En daarom zeg ik, gemeente, jonge vrienden, zoek uw heil bij deze Jezus. Hij is zo gewillig, zo gewillig. Hij is ook vanavond door zijn geest in ons midden, met zijn genade en heerlijkheid. En hij strekt zijn armen nog wijd uit tot u en tot jou en zegt, als u mij nog niet kent, en als u dat heimwee en dat verlangen niet kent, dan ben ik er nu, nu, op dit moment. Hoor dan naar mij en uw ziel zal leven, ja, geloof mijn heil en troostrijk woord. En u die de Heer Jezus hebt liefgekregen, laat uw wandel dan ook zijn in de hemelen, van waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Ja toch? U verwacht hem toch? Onze Heer Jezus Christus zal ons vernederd lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Want de kroon ligt te wachten. Want Jezus draagt de kroon al. En met die kroon in het oog kijk ik over veel levensgrote dingen heen. Net eigenlijk als met een verrekijker. Wat doe je met een verrekijker? Dan trek je als het ware de dingen naar je toe die je met het blote oog niet kunt zien. Maar als je dat doet, zo'n verrekijker aan de ogen zet en in de verte kijkt, die verte naar je toe haalt, dan zie je niet wat er vlak voor je voeten op de grond ligt. Daar kijk je overheen. Nou, wat vlak bij me ligt, zonde, ziekte, kruis en druk, dood en graf, kortom de dingen waar ik me soms zo blind op staar en niet door en overheen zie, ze verdwijnen uit het gezicht. Ook die hele mooie dingen. En wat onbereikbaar leek, trek ik naar me toe en in mijn hart weer klinkt de roep, Maranatha, kom Heer Jezus, ja kom haastig. En zo, gemeente, liggen hemelvaart en wederkomst in elkaars verlengde. En als we dat gaan zien, dan gaat het in ons hart ook mee trillen van verlangen. En stemmen we in met Guido de Bret, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, als hij dan aan het eind daarvan zegt, daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus, onze Heer. Amen. We antwoorden met de berijming van het Onze Vader. Een bede daaruit, gezang 5 is dat, en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, ai werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat ge uw rijk volmaken zult. Gebed des Heren, vers 3. Zullen we samen danken. Heere, zo hebben we het zingend ook gebeden. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Dat verlangen, Heer, en dat uitzicht wil het werken en versterken in onze harten. En we danken u, o Heere, dat u zo zorg draagt en zorg blijft dragen. Niet alleen voor deze wereld, voor uw schepping, ondanks alles wat wij eraan vernielen, maar ook aan uw kerk, aan uw bruidsgemeente, dat u, Heer Jezus Christus, ons geen wezen, niet als wezen hebt achtergelaten, maar de trooster hebt gezonden, wiens komst, zo u het geeft, wij ook volgende week mogen gedenken. En we bidden u, o Heilige Geest, bewerk dan onze harten zodanig dat we daar het zicht op krijgen. Dat we leren inzien, Heere, dat we in onszelf voor u niet kunnen bestaan dan alleen door de borg en zaligmaker die u gegeven hebt in uw grote peilloze liefde. En die u, Heer Jezus Christus, die weg wilde gaan door de dood en de Godverlatenheid heen, waar u hebt overwonnen. Het is volbracht. O Heere, sterk ons zo in die strijd. Want het is een strijd immers op het terrein van de overwinning. Die is behaald. En houd ons, Heere, zo staande. En als we nog niet op die weg wandelen, nog niet dat verlangen kennen, o Heere, wil het dan veranderen in ons hart, in ons leven. Van onze kinderen, van onze jongeren, van alle ouderen. Om zo, Heere, deel te hebben aan het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. Bewaar ons ervoor, o Heere, dat we ons hechten aan de dingen van dit leven. Aan dat wat de wereld ons te bieden heeft en wat van nature zo'n aantrekkingskracht op ons heeft. En ook na ontvangen genade nog zo'n aantrekkingskracht op ons kan uitoefenen. Maar Heere, wat is het heerlijk als de ogen daarvoor mogen opengaan. Willen doen, o God, tot eer en glorie van uw grote naam, tot zaligheid van al onze zielen. Gedenk zo, Heere, de gemeente ook hier in Barendrecht. Wilt u haar in stand houden, vasthouden? Leiden, geef daartoe ook allen die er toe geroepen zijn, daartoe de wijsheid, de kracht en de liefde, opdat ze het ook in afhankelijkheid van u mogen doen. Ook in de periode die volgt, Heere, als ook weer uitgezien mag gaan worden naar een nieuwe herder en leraar, wijs ze daarin, Heere, ook de weg en wil zo uw werk, uw zaligmakende werk ook hier nog voortzetten. Gedenk, Heere, ook allen die het moeilijk hebben. Het zij door ziekte, het zij door verdriet, door eenzaamheid, een lege plaats die er gekomen is. Gedenk ze, Heere, allen en laat ook daarin het oog op u gevestigd mogen zijn, om het daarin ook van u alleen te verwachten. Ach, Heere, u bent toch ook de God van alle vertroosting. Troost zo, Heere, allen die verdriet en eenzaamheid kennen. We willen u bidden, Heere, ook voor uw bondsvolk Israël. In de huidige situatie waarin het haast oorlog is, de dreiging daarvan er nog steeds is, o Heere, bewaar uw volk. Maar geef bovenal dat ook daar, Heere, de ogen zullen opengaan. Voor u, Heer Jezus Christus, als de Messias die gekomen is. Mijn vrede geef ik u. Die vrede, Heere, wil ook dat daar in Israël bewerken. Zegen zo en sterk ook politiek leiders in de huidige situatie. Maar Heere, bovenal ook geestelijk leiders. Ja, Heere, wees zo nabij. En volmaak zo uw rijk. En Heere, geef dat we zo ook allen leren bidden. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, want uw komst is het die mijn heil volmaakt. Amen. Zingen wij tot slot. of horen we het zingen, het zevende vers van Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven, die was er niet, dan was ik vergaan in al mijn smart en rouw. Maar dan ook de oproep, wacht, hè, verwacht, wacht op de Heer, God, vruchtenschaar, houd moed, want Hij is getrouw, de bron van alle goed, en zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht, en verlaat u op de Heer. 27 vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.